vers 10 tot en met 21. Ja? En Paulus zegt daar, schrijft daar: om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte, de lengte en de hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de kracht welke in ons werkt, bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
Nogmaals, goedemorgen. Voor vandaag is u een gedeelte van de Efezebrief voorgelezen. En dat is een compleet gebed van de apostel Paulus. Nou, straks ga ik u daar natuurlijk veel meer over vertellen. En misschien weten we nog wel, dat was de vorige keer eigenlijk ook al. De vorige keer ging het over vers 14 tot en met 19. En vandaag kijken we in hoofdzaak naar vers 20. Eén vers. Nou, misschien haal ik er nog wel wat extra bij. Op de beamer staat voor vandaag het thema: onze ecologische voetafdruk. Nou, wat we in ieder geval hebben is een voetafdruk. En een voetafdruk op deze manier, dat is eigenlijk iets van deze tijd. He, want als u maar een beetje dan eens kijkt naar het nieuws of de krant openslaat, dan zien we eigenlijk al heel snel onze voetafdruk. Onze ecologische voetafdruk. Wat laat de mens na? He, dan gaat het erover. Welke schade brengt een mensenleven in deze wereld? Hoeveel voedsel heeft een mens nodig? Hoeveel planten zijn daarvoor nodig? Hoeveel papier heeft een mens nodig? Hoeveel hout heeft een mens eigenlijk nodig? En dan ook nog de stikstof natuurlijk. Hoeveel stikstofschade maken wij? Of persoonlijk maakt u. En ik denk, het kan u ook echt niet ontgaan zijn dat de wegen deze week en ook het Malieveld in Den Haag weer volgestaan hebben met ontevreden mensen. Ontevreden boeren, ontevreden bouwbedrijven en allemaal in verband met het stikstofbeleid. Maar ook, denk ook aan CO2. Hoe doen we dat? Hoe gaan we daarmee om? Ga je bijvoorbeeld met de fiets naar je werk? Nou, we zagen net iemand op een fiets al, heel goed. Ga je dus met de fiets naar je werk of ga je misschien met de auto? En dan nog, rijdt die auto dan nog op LPG? Zo. Of op benzine? Of misschien nog erger, gaat die op diesel? En het is eigenlijk tegenwoordig, als je het hebt over diesel, dan moet je eigenlijk ook wel gelijk een beetje een vies gezicht trekken erbij. Want diesel, daar hoort een vies gezicht bij. Dat heeft hele schadelijke uitstoot. Maar het kan ook zijn dat je juist heel goed nagedacht hebt en dat je heel goed bezig bent. En dat je nadenkt over die ecologische voetstap en kies je voor, noem maar, een auto op zonne-energie. Maar ja, hoe zit het dan weer met al die accu's? He, dus er blijven gewoon problemen. En u begrijpt, het laatste woord is hier natuurlijk nog helemaal niet over gezegd. En we zullen de komende jaren daar nog veel meer over horen. En dan denk je, ja, onze voetafdruk. is dat nou iets? Is dat nou iets van nu? Is dat iets van deze tijd? Want daar lijkt het eigenlijk wel een beetje op. Want de mens wordt zich steeds meer bewust, of misschien moet ik wel zeggen, steeds meer bewust gemaakt van de schade die we als mens maken. En dat is eigenlijk alleen al omdat we er zijn. Alleen al omdat we leven. Nou, vandaag neem ik je dus mee naar deze Efezebrief. Dat is van Paulus. 2000 jaar oud. En Paulus laat ons iets zien over voeten. Wat is de betekenis en welke voetafdruk blijft er achter? En dan laat het eigenlijk ook gelijk zien dat de boodschap van Paulus, ja, dat is niet alleen voor toen, maar dat is eigenlijk gewoon heel vooruitstrevend. Nou, voordat we dan gaan beginnen om te kijken wat er in deze woorden staat, ja, wil ik graag met u beginnen met een kort gebed. Hemelse Vader, u bent de schepper van hemel en aarde. U hebt alles in de hand. En vandaag heeft u ons weer bij elkaar gebracht op deze plek. En het is fijn en goed om elkaar te mogen ontmoeten. Maar daarbij is het verlangen van ons hart dat we graag iets willen horen uit uw woord. Wat staat er geschreven? En wilt u vanmorgen maar geven, Heer, dat wij dat woord mogen horen en dat we het woord ook mogen verstaan zoals het bedoeld is. Vader, wilt u zo deze ochtend ons zo nabij zijn? We danken u in die ene naam, in die naam boven alle naam, in Christus Jezus naam. Amen. Ja, ik zei u al, vers 20, daar gaan we bij stilstaan vandaag en dat ziet u nu op het scherm. Daar staat hem nu, die blijkens de kracht welke in ons werkt, bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Nou, vandaag beginnen we dus met één vers. En hier vandaan gaan we naar het begin van de brief, hoofdstuk 1, dat is Efeze 1. En daarna maken we een sprong naar Efeze 6, dus er zit nog wel iets aan te komen. Die Efezebrief, en ik kan me zo voorstellen dat het niet een brief is uit de Bijbel die je zomaar even leest. Hoe steekt dat nou een beetje in elkaar, die Efezebrief? Nou, die Efezebrief die heeft 6 hoofdstukken. En je kunt de brief eigenlijk verdelen in 2 gedeeltes. De hele grove indeling is dan hoofdstuk 1 tot en met 3, de helft. En de andere helft hoofdstuk 4 tot 6. En dat eerste gedeelte, dat is het deel waar Paulus onderwijs geeft. Het is het onderwijzende deel. En dat is ook wel heel bijzonder, want daar schrijft Paulus over wat God doet. En ook wat hij nog gaat doen met al de mensen die hij nu roept. En wat blijkt dan? Dat was allemaal nog niet bekend. Paulus zegt nieuwe dingen. En Paulus noemt het dan ook geheimen. Geheimen, geheimenissen, je kunt ook zeggen verborgenheden. En die geheimen, die gaan dus specifiek over wat God doet, in het, zoals Paulus ook uitlegt, in het lichaam van Christus. Dat is het eerste deel. Het tweede gedeelte gaat over de uitwerking van die geheimen die Paulus heeft bekendgemaakt. Er is dus een verbinding tussen de eerste en de tweede helft. Dat hoort gewoon bij elkaar. En dat vers van ons vandaag, dat staat in een gebed. Elstie heeft dat netjes voorgelezen net. En dat gebed, ja, als je dat gebed goed bekijkt, dan zou dat ook misschien wel het meest belangrijke kunnen zijn van de brief. Want in dat gebed komt alles bij elkaar. Hij bidt dat u mag verstaan wat al die geheimenissen nou betekenen. En hij bidt dat ze handen en voeten mogen krijgen in ons leven. En misschien wel het meest belangrijke is dat we God als God zouden loven en God als God zouden prijzen. Dat we hem die erkenning zouden geven. Nou, dan hebben we dus deze tekst. En heel opvallend is dat hij diezelfde woorden en dezelfde begrippen uit deze zin, uit dit gebed, ook gebruikt in het eerste hoofdstuk. En dat staat ook bij elkaar in één zin. Ik zal het u laten zien. Dat is dit. Kijk, u kunt het lezen. Ja. En het is dan dus Efeze 1, vers 19. Daar komen eigenlijk diezelfde woorden weer terug. En u ziet in het midden even staan wat ik eruit gehaald heb. Wat in beide zinnen eigenlijk voorkomt. Dat gaat namelijk over de kracht. Het gaat over wat in ons werkt. En het gaat over oneindig veel meer. Nou, dan dus kracht. Dat komt van het woord dynamis. Dat weet u waarschijnlijk wel. En dan gaat het dus om zijn kracht, zijn power. En dat inwerken, dat is energeo. En dat gaat dus om een energie die eigenlijk in ons werkt. Dat is dus iets, en ik ga u straks vertellen wat dat dan ook is. Wat ons op de been houdt. En waardoor wij dus altijd die goede moed mogen houden. Nou, oneindig veel meer. Ik heb daar even hyper neergezet. Want daar staat ook in het Grieks twee keer achter elkaar dat woord hyper. En ja, dat woord dat kennen wij wel als het woord hyper. Hyper, hyper. Nou, dan zal ik... die andere zin staat er nu al bij. En ja, u ziet er ook staan, dan is overweldigend groot. He, daar zit ook weer datzelfde hyper in. En we zien ook daar dat woord weer terugkomen van de kracht. En ook van de inwerking, naar de werking. En wat we dus eigenlijk zien is dat hij in het eerste hoofdstuk, heeft hij dat helemaal uitgelegd? Gaat hij dat uitleggen? En in het gebed later, wat Paulus doet, haalt hij dat weer sterk naar voren. En nou gaat het er voor ons om, wat is dat dan? Wat is dan die kracht? Wat is dan die hyper-hyper kracht? Wat is die energie en wat kan God dan? Nou, dat is wel een groot voordeel, dat hoef ik allemaal niet zelf te verzinnen, want dat heeft Paulus er gewoon bijgezet. En dat is eigenlijk dit volgende vers. En er staat, die hij heeft gewrocht in Christus, door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Dit is de NBG-vertaling. De NCV-vertaling staat daarbij met het woord hemelingen. Nou, hier zien we wat die kracht van God is. En we zien eigenlijk iets wat onmogelijk is. Ja, als mens denken we soms dat we heel wat zijn en dat de wetenschap ook heel vooruitstrevend is. Maar dit, wat hier staat, door hem uit de doden op te wekken, weet u, we kunnen heel veel, maar dat zit er voor de mens gewoon niet in. Dat gaat hem gewoon niet worden. Dat kunnen wij niet voor elkaar krijgen. En dan zegt Paulus eigenlijk heel duidelijk deze woorden. Dit is Gods kracht. Hè? Dit is onze hemelse Vader. Hij is in staat om wat dood is, weer nieuw leven te gaan geven. Dat is geweldig, hè? En dat is de kracht waar Paulus het hier over heeft. En tegelijk zijn het ook de woorden van, ja, zeg maar, van de kern van het evangelie. Hè? Dit is waar het allemaal om draait. Hij heeft de kracht, de dynamis, om iemand die gestorven is en begraven, om die weer te laten opstaan. Nou, zijn zoon is het grote voorbeeld. En zo zal het ook gaan. Ook voor ons. Ook voor degene die ons zo dierbaar zijn. En misschien moet ik wel zeggen dierbaar waren. En het zal gaan op Gods tijd. Nou, wat zegt Paulus daar nog meer? Hij zegt, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. Nou, misschien ingewikkelde woorden misschien, maar waar het om gaat is, Vader, laat hem opstaan en zet hem direct op de meest belangrijke plaats, aan zijn rechterhand. Nou, Paulus zet hier dan ook wat die plaats eigenlijk betekent. Hè? Het is eigenlijk een soort functieomschrijving van degene die aan de rechterhand van vader zit. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, het is een familiebedrijf, vader en zoon. En in dit familiebedrijf van God is zijn zoon, ja, zoals we tegenwoordig zeggen, de CEO. Hij heeft de touwtjes in handen van dat hele bedrijf. En hij volgt een plan, dat is Gods plan, een plan met heel die schepping. En hij weet precies wat hij doet. Nou, en wat doet die CEO? Die CEO, hè? Ja, een CEO die gaat voor de winst. Die gaat voor resultaat. En hij gaat ook voor resultaat. Hij gaat namelijk voor het maximale. En hij neemt geen genoegen met minder. Hij wil alles. Hij wil alles. En Paulus weet dat. En dan zegt hij, en hij heeft alles onder zijn voeten gesteld. En hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is. Vervuld met hem, die alles in allen volmaakt. Nou, Paulus heeft het nog steeds over die CEO. En hoe die werkt, dat wordt hier eigenlijk verteld. Paulus zegt het zo. Er is een lichaam. Er is een lichaam. Er zijn voeten en er is een hoofd. Dat is Christus. Hij is degene die opgestaan is. Hij is gegeven aan het lichaam. En dat maakt dat lichaam compleet. De gemeente, de ecclesia. Hè, dat zijn al degenen die mogen geloven. Die God heeft geroepen om te geloven. En al die mensen bij elkaar, die vormen dat ene lichaam. En dan zegt Paulus, en hij, God, heeft alles onder zijn voeten gesteld. Nou, hier zien we dan even. Zeg maar die ecologische voetafdruk van Christus. Dat is de plek die Christus inneemt. Verhoogd. Aan de rechterhand van vader. En op die plek voedt hij de gemeente. Dus ook Efezebrieven. Voedt hij de gemeente en koestert hij de gemeente. Dat is zijn ecologische voetafdruk. Hij maakt geen schade. Hij brengt geen schade toe. Hij brengt zorg voor de gemeente. Zorg voor de gemeente. En alles heeft God hem onder zijn voeten gesteld. Hij staat boven alles. Ja, dat is eigenlijk boven alles wat er maar is. En ik denk, ja, kunnen we dat nou een beetje begrijpen? Hè? Kunnen we dat nou een beetje begrijpen? Boven alles. Nou, eigenlijk zien we de woorden, we horen de woorden. Maar om nou helemaal te doorgronden wat daar nou staat, weet u, dat valt niet mee. Dat valt niet mee. En dan blijkt eigenlijk dat ons denken is gewoon te klein. Dat is te beperkt. En dan komt eigenlijk naar voren, we zijn maar mens. En als Paulus dan in zijn gebed zegt, God doet oneindig veel meer dan wij bidden of beseffen. God doet meer dan wij kunnen vatten. Ja, dan heeft hij het hier over ons onvermogen. We zijn niet in staat om Gods wegen te begrijpen. Maar alles is onder zijn voeten gesteld. En die voeten, die hebben in deze brief een hele grote rol. Voeten spelen een hele grote rol. Misschien wel een sleutelrol. En hier gaat het over de voeten van Christus. En uit het gebed, wat Paulus heeft gebeden, wat we hebben gelezen vandaag, begrijpen we dat Paulus wil dat we het wel gaan begrijpen. Dus gaat hij het verder in de brief uitleggen hoe dit nou werkt. Hoe deze kracht van opstanding nou werkt in ons leven. En dan zien we eigenlijk, en dat is wel heel mooi, dat we die voeten, die komen we verderop dus nog een keer tegen. Want die voeten, die vinden we namelijk terug in Efeze 6, het laatste hoofdstuk. En dat is wel mooi, dat is ook niet in het onderwijsgedeelte. Maar dat staat in het wat we noemen wandelgedeelte. En ik denk nu gaan de puzzelstukjes een beetje in elkaar vallen. We gaan eens kijken naar onze wandel, naar onze voetafdruk hier op aarde. Nou, in hoofdstuk 6 gaat het over de wapenrusting. Een bijzonder hoofdstuk, de moeite waard om het gewoon nog eens even rustig een keer door te lezen. Maar hij zegt daar, neem die wapenrusting van God op. En hij zegt, neem dat op om weerstand te kunnen bieden in deze tijd en om staande te blijven. Nou, staande te blijven, dat heeft natuurlijk al direct te maken met voeten. Dat kan niet missen. En hij zegt daar ook, ga staan, dat je staande kunt blijven. Op je voeten. En dan gaat hij al die onderdelen van die wapenrusting opnoemen. En dat zijn er eigenlijk maar een paar. Er zitten hele bijzondere bij. De eerste is eigenlijk dat je lendenen, dat je omgord bent door waarheid. Door waarheid. Dat je waar bent. Geen leugens. En hoe mooi is het ook, hè? Als je iemand kent die met leugens heeft geleefd en zich heeft omgekeerd en wil staan in waarheid. Ja, hoe mooi is dat? Houd het schild van geloof omhoog. Dat wordt er ook genoemd. Hè? Ik vertrouw op Vader. Ik vertrouw op het woord en zijn beloften. En zet op je hoofd die helm van de redding. Nou, pak het zwaard van de geest. Dat is het woord. En in het midden staat daar dan de voeten. En daar gaat het om, hè? De voeten. Dat is Efeze 6, vers 15. Weer die voeten. En nu komen we aan, voorzichtig, bij die ecologische voetafdruk van ons. Ja, ik weet, daar zit u natuurlijk een beetje op te wachten, dat begrijp ik ook wel. Ecologisch. Ecologisch, dat is natuurlijk een woord van deze tijd. En die ecologische voetafdruk van een mens, de ruimte die een mens inneemt, de schade die een mens aan deze wereld, aan dit milieu brengt. Wat laten we achter op deze wereld? Het zijn allemaal vragen van deze tijd. Maar weet u, Paulus, die was ook met deze gedachten bezig. En in deze brief kun je dat eigenlijk geweldig mooi lezen. Die voetafdruk. Wat zegt Paulus hier? Hij zegt, je moet iets onder je voeten doen. Je moet iets onder je voeten doen. In die tijd hadden ze niet van die mooie schoenen als dat wij nu allemaal aan hebben. Geen instappers, geen sneakers. Nee, in die tijd hadden ze een soort sandalen. Sandalen met riempjes, touwtjes, om vast te maken onder je voeten. Nou, en die sandalen, die moest je dan onder je voeten binden. En hij zegt, dat wat jij nu onder je voeten bindt, dat mag de bereidheid, de bereidvaardigheid, de intentie zijn van een goede boodschap van vrede. Waar je ook gaat. Overal waar dat jouw voeten je heen brengen, daar neem je die vrede mee. En dat is onze plek. Je bent een mens. Je bent een mens van vrede. Je verspreidt vrede. We hebben sandalen. Bedraag die ook. Sandalen van de vrede. Nou, die zien er dan ongeveer zo uit. Daar staat vrede onder. Ik weet niet of ze dat echt als voetstap echt achterlaten. Maar dan blijkt Paulus opeens supermodern te zijn. Als hij het over voetafdruk heeft. Welke ruimte nemen we in? En ja, dat woord vrede, hè, dat is natuurlijk ook wel een. Dat is eigenlijk ook wel een heel mooi woord en een mooi begrip. En we horen daar wel vaker over. En ik moet zeggen, ik heb daar van de week ook over gehoord. Misschien heeft u het ook gehoord. Ik weet niet of u het misschien een beetje heeft gevolgd deze week, hoe dat ging met de F-35. Zijn er mensen die dat een beetje hebben gevolgd? In het nieuws. De F-35. Nou, deze week is ons eerste nieuwe jachtvliegtuig afgeleverd. De F-35. De JSF. Ik noem maar even ons, want het ding is van ons allemaal. We hebben hem met elkaar hebben we hem betaald. Het is een geweldig ding. Weet iemand misschien wat het kost? In de miljarden. Maar dat is bij elkaar. Maar weet iemand wat die kost? Ik hoor iets van 80 miljoen of zo. Nou, was dat die meneer daar? U woont 80 miljoen? Is er verder nog iemand die wil bieden? Dan 90 miljoen per stuk. En we hebben er 37 besteld. Nou, dus dat loopt in de miljarden. Het is een heel mooi ding. Ik heb er iets van gezien. Ik zag, hij maakte een soort flyby op een hele lage hoogte. Geweldig. Het is ook een heel mooi stuk techniek. En een aantal mensen die hebben daar het woord gedaan. Die hebben daarover gesproken, over dat nieuwe vliegtuig. En daar was ook de staatssecretaris bij. En ze zei iets opmerkelijks. En ze zei iets dat bij mij bleef hangen. Ze zei, nou ja, dit is ons nieuwe jachtvliegtuig. En dit vliegtuig, deze bommenwerper, is wat Nederland nu juist nodig heeft. Want in de wereld van vandaag wordt het steeds onveiliger. En dit toestel hebben wij nu nodig. Het komt precies op tijd. En toen zei ze, dit hebben we nodig voor de vrede. En weet u, zo is het ook. Zo is de mens. Vrede van de mens, dat gaat samen met bommenwerpers. De vrede van de mens gaat samen met kernwapens. De vrede van de mens gaat samen met veel geweld. Zo is vrede van de mens. Het is een soort kunstmatige vrede, een afgedwongen vrede. En dan wij. Sandalen van de vrede. Sandalen. Dat zijn die dingen met die riempjes. En het lijkt allemaal zo zwak. Het lijkt allemaal zo zwak. Het lijkt wel of het niks voorstelt. Zeker niet tegenover zo'n F-35. Maar onze vrede, die komt uit de kracht van God. En de kracht is opstanding. En die kracht, die gaat ervoor zorgen dat alles tot een goed einde zal aankomen. En dat heel de schepping bij Vader zal thuiskomen. Nou, en wat doen voeten? Wat doen voeten? Voeten bewegen, logisch. Voeten wandelen. En als deze voeten dan gaan bewegen, de voeten die Paulus beschrijft, dan komt die vrede, die komt in actie. En ja, dat noemen we wandelen. En dat woord wandelen, dat is wel heel bijzonder, dat komt in dit kleine briefje, zeven keer voor. Zeven keer wordt de nadruk gelegd op onze voeten. Op onze voetstappen. Maken we schade in onze leefomgeving of brengen we vrede in ons milieu? Nou, het gaat natuurlijk te ver om al die zeven plaatsen te laten zien waar dat wandelen naar voren komt. Ik ga u er wel een paar noemen. Ik ga u er vier noemen. Heel kort. En u zult direct begrijpen hoe ecologisch Paulus bezig is. Nou, de eerste is eigenlijk direct in het eerste vers van dat wandelgedeelte. En dat is eigenlijk hoofdstuk 4, vers 1. En daar zegt Paulus, ik spreek jullie dan aan. Ik, de gebondene in de Heer, waardig te wandelen, vanwege de roeping waarmee jullie werden geroepen, met ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid, met geduld elkaar, verdragend in liefde. Waardig wandelen. Waardig wandelen op sandalen van vrede. Hoe doe ik dat nou? Weet u, er zijn tal van voorbeelden. Je bent op je werk. En er staan twee collega's, die staan dan bij de koffiemachine. En die staan te praten over de chef. Nou, je komt aanlopen, je ziet dat, je hoort het en je kan twee dingen doen. Je kan erbij gaan staan en je kan meepraten. Of je pakt gewoon je koffie en je gaat gewoon terug naar je werkplek. Waardig te wandelen. Doen we daaraan mee of laten we dat gaan? Nog een voorbeeld. Volgende hoofdstuk. Daar staat, wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, zoals Christus u heeft lief gehad. Nou, wandelen in de liefde. Paulus zegt, doe net als God. God is liefde. Wees zijn navolger. Hij heeft je lief en je bent een geliefd kind en wandel in die liefde. Nou, hoe werkt dat? Hoe wandel ik nou in de liefde? Moet je dan je Bijbel open doen en naar iemand toe gaan en zeggen, nou, ik moet je dit gaan vertellen? Weet u, we zagen vanmorgen hier eigenlijk een heel mooi voorbeeld. We zagen vanmorgen Judith en Adriaan. En zoals zij hebben gesproken over hun ouders, over het leven thuis. Bij allebei kwam naar voren, mijn ouders hebben liefde voorgeleefd. In woord en in daad. Weet u, dat is wandelt in de liefde. Nou, nog een voorbeeld. Thans zijt gij licht in de Heere. Wandelt als kinderen des lichts. Ja, wandelen in Gods licht. Hè? En ik denk, dat is ook nu, in deze tijd, ook wel heel toepasselijk. Ik weet niet of u het weet, maar deze week was het Halloween. Het is een duistere wereld. Een duistere wereld wordt als een feestje gepresenteerd. En wij mogen wandelen in het licht. Onze kinderen voorleven dat ons gedrag licht verspreidt. Nog een voorbeeld. Ook hoofdstuk 5. Je ziet dus nauwlettend toe hoe gij wandelt, niet als onwijze, doch als wijzen. Nou, wijs en onwijs. Soms is het heel lastig om in wijsheid te wandelen. Wat nou met het voorbeeld van zojuist? Wat nou als alle kinderen naar zo'n Halloweenfeest gaan? Wat doe je dan? Wat doe je dan met jouw kind? Mag dat dan? Mag dat niet? Wat nou als alle jongeren bier mogen drinken? En jij wilt dat jouw puber nog niet drinkt? Waar ligt dan de wijsheid? Nou, vaak is er geen pasklaar antwoord. Het antwoord kan niet altijd zijn, nee, je mag niet. Maar misschien is het wijs om te zeggen tegen je kind, ik weet er ook niet goed raad mee. En ik wil in ieder geval niet dat jij buiten de groep komt te staan. Dat zou ik erg voor je vinden. Zullen we er samen voor bidden? Zullen we er samen voor bidden? En ik kan u wel zeggen, ik heb vaak ervaren dat God geeft meer dan wij bidden of beseffen. Nou, die voetafdruk, hè? Door een sandaal van vrede. Dat is een voetafdruk die opbouwt. Die opbouwt. Daar kun je zelf mee verder. En het zal ook voor al degenen die we in onze leefomgeving dan ontmoeten, opbouwend zijn. Want die vrede gaat naar de ander toe door. En de weg van vrede is vaak een zoektocht. Is echt vaak een zoektocht. Hoe doe ik dat? En iedere situatie is anders. En er zijn zoveel voorbeelden. Want ons hele leven is eigenlijk een voorbeeld. En soms schakelt het allemaal aan elkaar. En hoe ga je dan om met die vrede? Nog een voorbeeld. Een voorbeeld. Het is laat op de dag. En je loopt je op te vreten. Want je man komt voor de vierde keer te laat thuis deze week. En je kinderen die lopen schreeuwend door het huis. Je wordt er knetter van. En het eten is al koud. En je moet nog weg ook. En dan, ja, dan komt je man thuis. dan komt die man thuis. En wat dan? En het eten is koud. En je bent ook nooit op tijd. Je bent altijd te laat. Ik word gek van die kinderen van jou. En ik moet weg vanavond. Weet u, in die ene zin die dan klinkt, daar komen zoveel verwijten voor. En het is beter om verwijten te vervangen door verlangens. Je verwijt op dat moment. Het is allemaal jouw schuld. Het is jouw schuld dat het eten koud is. Het is jouw schuld dat de kinderen niet te houden zijn. En het is ook jouw schuld dat ik vanavond veel te laat kom op die afspraak. Weet u, als je zoekt naar vrede en je kunt het verwijt omzetten naar een verlangen, dan wordt het compleet anders. Dan kom je man thuis en dan zeg je, ik verlangde naar je. Ik verlangde naar je. Het is jammer dat het zo laat geworden is. Ik moet vanavond weg, dus ik hoop dat je het allemaal voor elkaar krijgt. Dag, lieverd. Maar dan laat je een voetafdruk achter van vrede. Van vrede. En dat is Paulus toegepast gewoon naar nu. En al die situaties, ik noemde nu natuurlijk een eentje, of ik heb een paar dingen genoemd. Maar die situaties die doen zich gewoon heel de dag voor. Dat kun je gewoon, ieder moment kun je dat toepassen. Wat dacht je? Je zoon zegt, pa, mag ik even de auto mee? Mag ik even de auto mee? En hij stapt in en hij rijdt weg. En in de straat rijdt hij al tegen een paaltje aan. En je hoort de klap. En je gaat naar buiten en je zegt, jij doet nooit wat goed. Nou heb je weer schade gemaakt. Jij hebt altijd wat. Weet u, wat zeg je als je vrede zoekt? Het is vervelend, het is waardeloos dat je schade hebt. Ik zou voortaan voorzichtiger rijden. Sandalen van de vrede. Weet u, als mens van deze tijd horen we ook vaak over klimaatneutraal. En klimaatneutraal, dat wil zeggen dat iets geen schade toebrengt aan het milieu. Meestal gaat het dan over CO2. En dan is het vaak, hoe meer de mens doet, hoe vervuilender het allemaal wordt. En dan krijg je de gedachte dat misschien maar beter gewoon in een stoel kunnen blijven zitten. En langzaam ademhalen, zachtjes ademhalen, niet te veel. Want ook dat is al niet goed. Maar de boodschap van Paulus is anders. Hij zegt, je gaat niet in een stoel zitten. Je gaat niet in een stoel zitten. Hij zegt, je gaat staan, je gaat opstaan en je gaat je voeten gebruiken om te wandelen. En er komt actie en je gaat vertellen over vrede. En dat is niet een passief iets. Nee, dat is niet passief, dat is juist actief. En zo werkt vrede. Bijzonder, hè? En misschien heeft u ook wel eens gehoord van klimaatpositief. Nou, daar hoor je niet veel over, want meestal is het allemaal niet zo positief. Maar het bestaat wel. En ik denk als Paulus in onze tijd zou hebben geleefd, dan weet ik zeker, dan zou hij deze term hebben gebruikt. Klimaatpositief. Dat zou je waarschijnlijk tussen die wapenrusting instaan ergens. Klimaatpositief, want hij stuurt je op weg. Met die sandalen van de vrede. En als je gaat vertellen dat er vrede is. Vrede tussen God en de mens. En vrede tussen jou en de ander. Weet je, dan klaart de lucht gewoon op. En dan wordt de lucht gezuiverd. Dan wordt een relatie wordt gezuiverd. En dan verdwijnt dat schadelijke. En dan wordt de lucht weer schoon en gezond. En dan wordt het opbouwend. Ik denk voetstappen van de vrede. Dat is wat Paulus ons mee wil geven. Voor toen, maar dat is ook zeker voor nu. Nou, dat wilde ik u meegeven morgen. Amen. Goed, ik denk dat we weer een lied gaan zingen.